Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jeugdzorgen. Mijn naam is Gina Adou en met deze podcast probeer ik zoveel mogelijk ervaringen van jongeren in de jeugd- en pleegzorg te verzamelen. Vandaag horen jullie het verhaal van Cher, maar eerst natuurlijk even de updates. Het is best wel een drukke week geweest in jeugdzorgland. Niet alleen is het de week van de pleegzorg geweest, want tegen de tijd dat jullie deze podcast horen, dan is de week net weer voorbij. Maar er is ook gedebatteerd in de Tweede Kamer over de komende plannen voor de jeugd. En daaronder valt dus natuurlijk ook de jeugdzorg. En daarbij kan je denken aan het budget dat ze hebben vrijgemaakt voor jeugdzorg voor de aankomende jaren. De doelen die ze hebben. De plannen voor de oplossingen die zo nodig zijn in de jeugdzorg. Ook wel leuk eigenlijk, want je kan heel het debat terugzien. Ik zal een linkje achterlaten in de bio. Het duurt wel 6,5 uur, maar het is best interessant. En mocht je nou geïnteresseerd zijn, dan raad ik je aan om zeker even te kijken. Maar eerst zal ik natuurlijk de inzendingen voorlezen van de wekelijkse vragenronde. Elke donderdag stel ik namelijk een vraag, zodat jullie laagdrempelig en anoniem als je wilt, jullie ervaringen kan delen. En deze week was de vraag: hoe ben jij voorbereid op 18 worden in de jeugd- of pleegzorg? En deze vraag staat natuurlijk in teken van de jeugdvragenaflevering, die donderdag, ik denk anderhalf week geleden, online is gekomen. En daar zat ik samen met Ebony van Grote Mensen Praat over alle financiële dingen die je moet regelen als je 18 wordt. Mijn voorbereiding op mijn 18e, ik kan me er niet heel veel meer over herinneren, want ik ben eigenlijk best wel goed ondersteund daarin. Best wel wat dingen heb ik zelf niet eens per se hoeven regelen. Dat deed mijn voogd namelijk. Dus dat was eigenlijk echt gewoon heel fijn. En ik ben daar ook heel dankbaar voor. Maar er zijn er ook genoeg die daarin niet ondersteund worden. Zoals Call Me JJ, dat is zijn Instagram-naam. Hij zei dat hij 1 gesprek van pleegzorg kreeg en dat was het. En Jalen kreeg ook niet echt een voorbereiding. Niet, zegt ze trouwens. En ze kreeg te horen dat ze dus binnenkort 18 zou worden, dus dan zou ze het maar zelf moeten doen. En dat was haar voorbereiding. En Viola heeft ook gereageerd. Zij zegt: Tara door mij, omdat zij niet het vermogen had om dit zelf te kunnen regelen. Dus bewindvoering en zo. En Intens Gelul, dus dat is Kim, die zegt: ze hebben me wel geholpen met zorgverzekering en zo, maar een half jaar later hebben ze me eruit geknikkerd. En dat is natuurlijk ook iets wat, ja, misschien een beetje stom is aan dat hele thema van voorbereiding op je 18e worden. Want op je 18e, dan moet je wel allerlei dingen geregeld hebben. En dan ben je volgens de wet zelfstandig en volwassenen. Maar ben je er dan ook echt klaar voor om alles op jezelf te doen? En Generation Youth Care is daar trouwens mee bezig. Ik weet er nu nog niet heel veel van af, maar zij hebben een Big 5 opgezet. En daarmee pleiten ze dus voor meer ondersteuning en dat de jeugdzorg niet stopt als je 18 wordt. Maar dat je dus eerst de Big 5 in orde hebt. En ik ken ze nu niet uit mijn hoofd, maar dat gaat dus ook niet alleen over dat je genoeg geld hebt, maar ook gewoon dat je een fijn netwerk om je heen hebt. En dat je dus er niet alleen voor staat. Dus dat er ook wel wordt gekeken naar relaties en niet alleen de financiële dingen, zo gezegd. Oké, waar was ik? Oh ja. Er is ook iemand die wel is geholpen. Faith078, die zegt: ik ben aan de jeugdzorg gelukkig ontzettend goed geholpen door mijn moeder. Maar dan nu. Nog kort even een stukje over de week van de pleegzorg. Ik heb natuurlijk in de allereerste aflevering van deze podcast mijn verhaal gedeeld over mijn ervaring in mijn pleeggezin. En ja, dat waren niet hele leuke ervaringen. Maar ik kan ook weer niet zeggen dat ik geen enkele positieve ervaring kan opnoemen. Waar ik dus heel fijn naar terugkijk zijn de hobby's en de liefde voor bepaalde dingen die ik heb mogen ontdekken samen met mijn moeder of door mijn moeder. Bijvoorbeeld Harry Potter, zij heeft mij tot die boeken geïntroduceerd. En dat was omdat zij toen zij klein was. En klein, dat zal dan ook wel jaar of 12, 13, 14 zijn geweest. Toen kwamen die boeken dus voor het eerst uit. En ze was er meteen dus echt helemaal gek van. Dus toen ik een jaar of 10, 11 was, toen heeft ze dat eerste boek aan mij gegeven. En niet alleen de boeken bijvoorbeeld. Samen zijn we een tijdje heel erg geobsedeerd geweest door van die miniatuurhuisjes. En van die meubeltjes daarvan verzamelen. Daarom speel ik misschien graag ook wel Sims. En als ik dan denk aan mijn pleegvader, positieve dingen, dan denk ik terug aan samen lachen om bepaalde films. Die we keken of Rummy Cup spelen. Dat was ook altijd heel gezellig. Of nou ja, niet altijd. Maar vaak. En het is ook wel gewoon belangrijk dat er pleegouders blijven bestaan die het ook echt goed doen. En zorgen voor kinderen die ze niet biologisch hebben gekregen. Ik wil daarom ook echt een speciaal bedankje sturen naar elke pleegouder die vol liefde een pleegkind verzorgt. En naar hen luistert en om hem geeft. En mogen veel goeds jullie overkomen. De extra vraag die ik jullie daarom ook heb gesteld deze week is in teken van liefde. Want ik vroeg aan jullie op wat voor manieren jullie jezelf geliefd voelen. Ik kan me bijvoorbeeld geliefd voelen als iemand dingen doet die tonen dat ze me echt kennen en om me geven. En dat kan echt heel klein zijn. Bijvoorbeeld toen Jule en ik elkaar voor het eerst ontmoeten. Daarvoor hadden we natuurlijk al een paar keer gekletst. En ik had een keer een foto gestuurd van boodschappen die ik had gehaald. En daar zat dus de thee bij die ik altijd drink. Rooibos honing is dat. En toen ik dus voor het eerst bij hem was, toen had hij dus rooibos honing gekocht. Zodat ik mijn lievelingsthee kon drinken. En toen dacht ik, oh, dat is echt leuk dat hij dat ziet en daarmee iets doet. Dus van dat soort dingen, van iemand ziet mij echt. En iemand doet daar iets mee. Dat vind ik echt heel fijn. En niet alleen in liefde, maar ook in vriendschappen vind ik dat heel fijn. En wil ik dat dus ook juist geven aan anderen. Hoe Sik zich geliefd voelt is kleine dingen. Zoals een appje, zoals denk aan je of hartje. Of, en dan is dit een emoji van twee mensen die zeg maar in een soort van knuffel zitten. Volgens mij is het één iemand die zijn armen over iemands schouders heen slaat. Van achteren. Maar het kan ook een knuffel zijn. En Viola zegt briefjes van Rudy door het hele huis heen. En Mark van de tweede aflevering die zegt a hug. Dan voel ik me ook inderdaad echt geliefd. Als iemand gewoon een hele goede knuffel geeft, dat is inderdaad echt. En Lot zegt als mijn cavia bij me komt liggen. Oeh ja, dat is inderdaad ook een goeie. Als je kat in de ruimte is en dan naar jou toe loopt en dan zo zich neerploft. En ik zeg nu kat, maar voor jou is het dus cavia. En voor anderen zullen het wel ook andere dieren zijn. Maar als hij dan zo neerploft, dat is echt gewoon een heel fijn en liefdevol gevoel. Nou, dan wil ik hem hier afsluiten. Wil jij jouw ervaring ook zo delen? Of heb je misschien zelf interesse om een podcast op te nemen? Vergeet dan niet jeugdzorgen te volgen op Instagram. Je kan me daar een berichtje sturen. Of stuur een mail naar jeugdzorgdepodcast@gmail.com. Dan is dit nu het verhaal van Cher. Welkom Cher. Welkom bij de podcast Jeugdzorgen. Dit is take 2, want de eerste take had ik je naam verkeerd gezegd. Sorry. Ja, heel fijn dat je hier bent en dat je hier je verhaal wilt doen. En zou je jezelf eerst even kunnen voorstellen?
Yes, ik ben dus Cher, ik ben 22 jaar, bijna 23 en ik woon in Rotterdam. Ja, dat zijn de basics.
Ja, mm-hmm. Yeah. En ik kwam jou tegen, ik weet niet precies waar, maar toen ik op jouw account zat, toen werd ik echt gewoon ingetrokken in de muziek die jij maakte. Vooral raps.
Ja. Yeah.
En ja, I don't know, it's just healing of zo als ik jouw muziek hoor.
Dank je.
En het is ook nog eens catchy, zeg maar. Dus het is ook wel echt fijn om naar te luisteren. Maar je beschrijft heel goed hoe het is om ja, in de jeugdzorg te zitten en daar negatieve dingen mee te maken.
Ja, thank you. Ja, dat is ook echt iets wat ik heel belangrijk vind in mijn muziek. Zeg maar, ik heb altijd als kind, was echt muziek gewoon mijn leven. Nog steeds hoor. Maar ja, als kind echt heel erg. En ik had ook heel vaak dat ik dan naar liedjes luisterde en dat ik echt dacht, oh mijn god, dit ben ik, dit maak ik ook mee. En dat vond ik zo mooi. En soms had ik het zelfs bij liedjes die totaal niet, zeg maar waarin ze niet hetzelfde beschreven wat ik ook doormaakte. Yeah. Dus bijvoorbeeld, echt als mijn grootste voorbeeld, zeg maar, Mama Sorry van Keizer.
Ik weet niet of ik die ken.
Ja, het gaat over dat hij vastzit.
Uh-huh.
En ik zat vast. Maar ze voelde het wel, zeg maar. En gewoon die feeling overbrengen vond ik altijd super nice. Dus dat is echt iets wat ik nog steeds probeer te doen.
Yeah.
Vooral voor mensen die niet weten hoe ze zeg maar dit soort dingen kunnen bespreken. Dus,
Ja, vooral dat denk ik. Want door, ja, ik weet niet, je hebt echt iets met woorden ook gewoon. Moet denk ik ook wel als je in de rap echt gewoon goed wilt zijn. Maar, maar ja, ik weet niet. Ik denk een gedeelte van dat healingproces voor mij is ook om dingen echt onder woorden te brengen. En daarin duidelijk te weten en te voelen van, oh ja, dit is wat ik dus juist vervelend vind in de jeugdzorg. En dan heb ik het vooral, want ik ben nu een beetje vaag, maar ja, je gewoon soms echt te veel voelen of ja, gewoon alsof je niet mag zijn. En ja, ik weet niet, dat doe je gewoon heel mooi.
Dank je wel.
Dus muziek, ja, dat is altijd al een groot deel geweest van jouw leven.
Ja, zeker.
En zijn er nog meer dingen die ja, jou echt charme maken?
Ja, sowieso schrijven in general. Verhalen, spoken word, ja, muziek.
Nice.
Echt alles wat met schrijven te maken heeft. Omdat dat echt, dan kan ik echt zeggen wat ik wil. En daarbuiten voel ik altijd alsof dat niet helemaal kan. En dansen. Nou, sport sowieso heel erg. Bewegen.
Nice.
Koken. Ik hou echt van koken. Ik heb echt een liefde voor koken. ja, dat zeg maar meer qua hobby's. En ja, momenteel ook mijn dochter. Dat is echt mijn alles. Ik heb een dochtertje van 11 maanden.
Zo schattig.
En ja, überhaupt familie. Zeg maar die familie vibes. Dat heb ik soms ook gewoon met vrienden. Gewoon die een soort van connectie, zeg maar. Dat is echt iets waar ik gewoon ook voor leef.
Mooi.
Dus ja, dat is een beetje share.
Nice, nice. En om nog even terug te gaan op het koken. Want wat is een... twee vragen. Wat is jouw favoriete recept? En wat is het recept dat jij het liefst maakt? Ik wil kijken of daar verschil in zit.
Oké, wacht. Wat is mijn favoriete recept? En wat maak ik het liefst? Nou, één dingetje. Ik werk sowieso nooit met een recept.
Oh! Fout vraag.
Ja, echt. Ik krijg hele error. Want, zeg maar, dan begin ik en dan vergeet ik iets. En het werkt niet voor mij. Maar gewoon qua maaltijden. Wat ik het liefste... Ja, nee. Ik heb geen favorite. Ik heb echt... ik vind alles nice om klaar te maken. En... ik hou echt van zoveel verschillende dingen. En ik vind het zo moeilijk om daarin een keuze te maken.
Ja.
Wat ik de laatste tijd weer graag eet, is roti.
En
soep. Ik weet niet, ik hou van verschillende soorten soep. Dus die trekken me nu, maar ik hou van zoveel dingen. En ja, klaarmaken zit ook echt geen voorkeur in of zo.
Gewoon alles wat mogelijk is.
Ja, echt. Ja.
Nice. En duik je dan ook nog in verschillende keukens? Of heb je favoriete... Ja, waarschijnlijk niet
favoriete keuken.
Geen favoriete keuken, nee.
Maar ja, ik hou van echt heel veel verschillende soorten dingen. Dus Turks, Marokkaans, Afrikaans. Ja, zijn verschillende landen, of course. Maar, like, om het even kort te houden, weet je. Surinaams, Antilliaans. Ja, echt alles eigenlijk. Oh, nice. Italiaans. Italiaans heb ik wel zoiets van, dat voelt het meest basic of zo. Ik hoop niet dat ik mensen daarmee beledig. Maar ja, ik hou zelfs van stampen.
Nice.
Wel op bepaalde manieren, mm-hmm. maar ik hou zelfs van stampen.
Ja, hoe eet jij je stampot?
Nou, gekruid, no offense. Oh. Het moet wel een beetje smaak en sensatie hebben. En ja, het ligt eraan. Ik hou bijvoorbeeld van sommige groenten hou ik zeg maar niet. En dan vind ik het ook, hoe zeg je dat? Dan heb ik zeg maar met de stampot dat ik denk van oké, ik kan het eten of zo. Yeah. Dus bijvoorbeeld een andijviestampot of zo, vind ik wel nice.
Super lekker.
Ja, wat nog meer. Cirkelstampot vind ik niet per se lekker.
Wat is dat?
Cirkel.
Oh, cirkel.
Ja.
No,
maar het maakt het zeg maar wel draaglijker voor mij om cirkel te eten.
Ah, oké.
Dus dat is echt een dingetje bij mij geweest. Dus ja, ik eet echt veel verschillende
dingen. Nice. En dan weer back to your daughter.
Ja.
Zo lief. Ze is 11 maanden, bijna een jaar.
Ja.
Hoe gaat hoe bevalt het eerste jaar van moederschap?
Het is echt het mooiste wat er is. Ik zou het iedereen aanraden. Echt waar. Ja, het is echt heel mooi begonnen. Gewoon heel helend ook voor mij geweest.
Mm-hmm.
Omdat je gewoon je eigen... Het is echt heel gek eigenlijk, nog steeds. Dat je gewoon je eigen creatie, zeg maar, ziet opgroeien. En ja, het is nu, zeg maar, in de tijd waarin ik nu ben, dat ik begin te voelen van, oké, het is wel intens.
Yeah.
Hiervoor ging alles echt, ik weet niet, het ging gewoon soepel. En ja, toen was ze ook kleiner natuurlijk. Yeah. Dus ik kon gewoon alles doen.
Yeah.
En nu heeft ze eigen wil ineens. En ze heeft echt attitude.
Nice.
Dus, en ze wordt groter, dus ze wil natuurlijk overal alles pakken, alles doen. Dus je moet echt constant erachteraan gaan. Alles meenemen van huis, dat soort dingen. Dus het is wel wat intenser nu.
Mm-hmm.
Maar ja, ik zou het nooit anders willen. Mm, echt het mooiste wat er is.
Mooi. Ontzettend mooi. Ja, heb jij nog iets wat je... Oh, misschien je muziek?
Ja.
Dat dingen uitkomen of zo.
Oh, dat is wel nice.
Ja.
In oktober. Ik heb geen precieze datum. Want de release datum is eigenlijk al geweest.
Mm-hmm.
Maar ja, zo gaat dat.
Ja.
Maar in oktober komt er weer een nieuwe track van mij uit. En ja, ik ben er echt heel blij mee. Omdat ik echt bijna een jaar gewoon niks heb uitgebracht. Omdat er zoveel is gebeurd in mijn leven. Maar vanaf dan ga ik echt proberen consistent weer te releasen. En die track die uitkomt heet Blessed. En ja, dat is echt een soort van een lichtpuntje geweest in dit afgelopen jaar. Omdat ik echt op een bepaald moment heb gehad dat ik dacht, wauw, ik heb wel dit gewoon. Of weet je, ik heb een dochter, wat ik heel graag wilde. Ik heb een goede band met bijvoorbeeld mijn broertjes en zusjes. En dat soort dingen zijn echt momenten die dan terugkwamen en dat ik dacht van wauw, ik ben er echt dankbaar voor. Dus daar gaat het ook een beetje over van in alle struggles ben ik echt wel gezegend. En ik ben blij om dat naar buiten te brengen.
Nee.
Dus
Ja, dus hou haar socials in de gaten. Want hoe heet je op Instagram?
Share, S-H-E-R-R .I-G.
Yes, en ik zal het natuurlijk in de beschrijving zetten. Mocht je naar deze podcast luisteren en het is nog niet uitgebracht, dan zou ik sowieso nog wel even naar haar socials gaan. Want er staan echt zoveel mooie liedjes op. Dus kijk er naar. Go now. En dan kom je terug. Om de ervaring van Cher in de jeugdzorg te horen. Want hoe is de jeugdzorg bij jou in het leven gekomen?
Ja. Ik ben dus geboren op Curaçao. En rond mijn derde ben ik met mijn moeder naar Nederland gekomen.
Mm-hmm.
Nou, toen heeft zij gewoon geprobeerd om er het beste van te maken voor mij. En op elke mogelijke manier. Dus op een gegeven moment is zij, ik weet niet precies wanneer, maar toen is zij met een vriendin opgepakt voor diefstal.
Mm-hmm.
En eigenlijk was zij, ze was wel betrokken, maar niet dat zij als goed is toen zelf iets gestolen had.
Mm-hmm.
En daarnaast waren de dingen die gestolen werden, zeg maar, allerlei spullen voor de kinderen, zeg maar. Dus kleertjes. Ja, flesjes. Gewoon belangrijke dingen eigenlijk. Ja, ja, al die dingen. Betekent niet dat het mag. Maar ik vind wel, het is niet... zeg maar, het was met een reden. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm.
Yeah.
Nou, toen is zij dus opgepakt. En toen heeft de politie of veilig thuis, ik weet het niet eens... heeft gezegd van, ik was onveilig omdat ik erbij aanwezig was.
Oh, omdat je in de auto zat.
Ja, of ja, in de kinderwagen. Dus we gingen uit de winkel, daar is ze meegenomen. Yeah. En ja, dat vonden ze dus onveilig. Ja, ik vind dat heel lastig. Omdat ik niet fysiek onveilig was. Of ja, in mijn opinie dan. Maar ja, toen is het proces soort van gestart. Want toen moest ik als goed is een tijdje naar een soort opvang. En mijn moeder moest gewoon eigenlijk aantonen dat alles goed was. En dat zij zaakjes op orde had. En dat ik dan... Zodat ik dan weer terug kon komen.
Ja.
Maar dat liep anders. Anders was ik hier niet.
Really?
Ja, dus toen... ja, sowieso was haar leven nog niet echt stabiel. Omdat ze natuurlijk net in Nederland was. En ze hadden allerlei verwachtingen van haar. Mm-hmm. Nou, toen heeft ze wel echt alles eraan gedaan om aan die verwachtingen te voldoen.
Yeah.
Dus ze moest een huis hebben, een inschrijfadres. Ze moest werk hebben, et cetera. Nou, heeft ze allemaal kunnen regelen.
Mm-hmm.
En toen kwam... ik weet niet, zeg maar, ik wil niet per die zijn en namen noemen. Dus laat me dat maar niet doen.
Okay.
Maar ergens voel ik wel die verleiding, toch? Maar er kwam dus een voogd in het proces.
Yeah.
En... die heeft eigenlijk alles eraan gedaan om het te saboteren voor mijn moeder. En als het goed is, heeft ze ook letterlijk gezegd... ik ga zorgen dat je je kind niet meer terugkrijgt. Dus elke keer dan had ze bijvoorbeeld een afspraak. En dan zei die vrouw gewoon dat ze niet was geweest. What? In de reportages. Yeah. Of dan zei ze van ja, en ik vertrouw het niet. Want hoe heb je zo snel werk en een huis geregeld? Mm. Terwijl... Dat was de bedoeling.
Ja, precies. Wow.
Dus dat soort dingen. En ze hebben haar heel moeilijk gemaakt. Nou, mijn moeder was toen ook jonger. Dus ze is ook heel vaak best wel boos geworden. Omdat ze gewoon, slecht behandeld werd eigenlijk.
Ja, ze moest letterlijk vechten om haar kind te houden naar mensen die dat ten eerste niet eens wilden.
Precies.
En haar tegenwerkte. Zo,
dus zo is het eigenlijk bergafwaarts gegaan.
Mm-hmm.
Nou, toen op een gegeven moment rechtszaken gehad. En in de tussentijd moest zij ook weer terug naar Curaçao. Dus zo ben ik eigenlijk in het pleeggezin gebleven. En is het haar ook niet meer gelukt om mij terug te krijgen eigenlijk.
Mm.
Ja.
Ja. En ik wil niet heel ver terugspoelen of doorspoelen. Maar hoe is de relatie met je moeder nu?
Ik vind dat een hele leuke vraag. Want ik ben echt heel goed met haar.
Nice.
Mijn moeder is echt... kijk, ik zei heel vaak over bepaalde mensen in mijn leven... van ja, als er geen familie was waren geweest... dan, sorry, ik zou echt niks met ze te maken willen hebben. Om hoe ze zijn als persoon... Maar van mijn moeder kan ik echt zeggen dat als zij niet mijn moeder was geweest, dat ik echt met haar zou vijpen. Ja, ze is gewoon echt... we zijn gewoon heel hetzelfde in heel veel dingen.
Mm-hmm.
En ik vind haar ook gewoon echt leuk, zeg maar. Mm. En echt grappig. En dat is echt wel een blessing.
Ja, zeker. Ik ben enorm blij om dat te horen. Want maar ook wel weer echt kut en treurig dat jullie relatie... zo is afgepakt. In ieder geval op het moment dat je 3 was.
Ja.
Tot de tijd dat je haar weer echt zag. Ja. En ook alle dingen die er dan gebeurd zijn daarna. Sad. Je woonde dus op dat moment in een pleeggezin.
Mm-hmm.
We both laugh, because... We hadden het op Insta over dat jij had naar mijn verhaal geluisterd. Mm-hmm. Naar de eerste aflevering van Jeugdzorgen. En je zei dat jou en mijn verhaal dus enorm overeenkomt.
Ja, klopt. Nou, ik moet wel zeggen, ik vind dit echt een lastig onderwerp of zo.
Yeah.
Niet meer omdat het me zoveel dwars zit, of weet ik veel, heb ik ook gehad. Maar omdat ik vanaf het moment dat ik soort van mijn verhaal deelde, echt enorme backlash heb gekregen. Mm. En ja, het is echt een dingetje, want ik heb altijd voor mezelf gezegd van mijn teksten, gewoon mijn muziek en alles wat ik schrijf, niemand kan daaraan komen, zeg maar. Dat is echt waarin ik alles kwijt kan. Nou, toen vervolgens heb ik wat gedeeld, wat ging over mijn situatie in het pleegzin. En daar werd echt niet goed op gereageerd, omdat ik dingen naar buiten bracht die niemand naar buiten wil brengen natuurlijk. En daar had ik echt zoiets van, hoe bedoel je? Want één, ik heb het niet verkeerd verwoord of zo. Ik heb het echt, in mijn teksten, ik weet niet, maar volgens mij op Mark Rutte na hoor je niemand waarin ik letterlijk zeg, jij hebt iets fout gedaan.
Nee, het gaat meer inderdaad om, I don't know, acties, emoties, hoe dingen voelen.
Ja,
precies.
Dat en is zeg maar, wat zei je?
Ja, sorry, het is ook daarin ook best wel veel toepasbaar op verschillende situaties, zeg maar. Daarom kan ik mezelf er ook best wel veel in herkennen. Dus nee, het is totaal niet een, hoe noem je dat?
Ja, een persoonlijke aanval, denk ik.
Ja, maar je hebt, je had laatst, een paar jaar geleden op YouTube had je heel veel van die video's waarin YouTubers dan in een hele slechte rap gingen dissen naar een diss track.
Oh ja, ik ga stuk. Ja, het is geen diss track.
Nee, it's not a diss track.
Ja, maar dat vond ik heel lastig, want ik dacht één, ik heb niet, het gaat ook helemaal niet om die personen. Sorry, maar het gaat even niet om jou. Ik moet gewoon mijn pijn kwijt en ik doe het juist op een positieve manier. Weet je, en daarom vind ik het nu, zeg maar, dat vind ik heel jammer van mezelf. Want ik was echt zoiets van, ik had echt zoiets van, mijn teksten zijn van mij. Maar toch heb ik nu zoiets van, ik moet toch een beetje uitkijken met wat ik zeg en bla bla bla. Yeah. Maar er komt een dag dat ik terugkom en dan geef ik je alle tea.
Nice, nice.
Dan krijg je alle tea.
Good.
Maar ja, in ieder geval, ik kwam toen in een pleeggezin. En ik heb daar zowel positieve als negatieve ervaringen aan overgehouden. Ik kan echt wel zeggen, en dat meen ik, dat is ook niet voor of mensen daar blij van worden of iets. Maar gewoon dat ik dankbaar kan zijn voor alle belangrijke dingen die ik nodig heb gehad en de stabiliteit die ik nodig heb gehad. Maar ik kan ook wel zeggen dat als ik bij mijn moeder word weggehaald omdat ik voor hun onveilig ben, dat ik dan niet op een plaats kan worden, zeg maar niet ergens kan worden geplaatst waar ik niet veilig ben. En dat is wel de situatie geweest. Ja. En daarin vind ik dus dat de jeugdzorg echt een grote fout heeft gemaakt. Ja. Dat is de korte versie.
Thank you, thank you. En ook dank je voor het dicht bij jezelf blijven. Ja, ook al denk je nu misschien van, ik zou wel wat meer willen delen, maar op dit moment, it's kind of too much, weet je wel. Het is, al die backlash is het voor mij nu niet waard.
Yeah.
Which is understandable. En dat raakt me inderdaad ook erg, want ik heb het gevoel dat er verschillende maten worden getrokken over wat is goed moederschap of wat is goed ouderschap. En dat is heel anders in biologische gezinnen en in pleeggezinnen. Of opgroepshuizen. En dan raak je daar zo gewoon naar van. Want die mensen die dus de macht hebben om een voogdij af te pakken, hebben dus ook de macht om jou dus juist in situaties te houden die juist onveilig zijn. En ook zo onveilig worden gehouden. So, that sucks. Maar wat jij zegt ook over stabiliteit en alle juiste dingen gekregen te hebben. Ik heb dus dan juist nu geen goede relatie met mijn biologische moeder. En ik zou daar ook echt niet hebben willen wonen toen ik jong was. Dus mijn dankbaarheid in mijn gezin, want daar zit natuurlijk ook, of mijn pleeggezin, daar zit natuurlijk ook veel liefde in. Daar zat veel liefde in. En ik heb wel gewoon aan één stuk lang een basisschool kunnen doen. En ik had dans, ik had sport. Mm-hmm. Ik had echt, best wel veel van die buitenschoolse activiteiten. Alle dingen die je hoopt dat een quote-unquote normaal kind in Nederland kan hebben.
Zeker.
Wat heel veel kinderen niet hebben, daar kom ik nu ook steeds achter. Dus daarin denk ik van, wauw, ik had wel gewoon in dat opzicht een fijne jeugd. Alleen emotioneel en eigenlijk al het andere was gewoon totaal niet goed en nice. En juist in zo'n situatie dat onder toezicht staat op onder jeugdzorg of pleegzorg, zou je hopen dat daar wat meer aandacht aan besteed kan worden. Ja. Ook die emotionele opvoeding.
Ja.
Want... En die veiligheid ten eerste. En inderdaad ook kijken van, wordt goed ouderschap hier in het pleeggezin geleefd?
Ja, want ik heb ook altijd zoiets gehad van... Kijk, hoe mijn moeder toen leefde, het was natuurlijk veel chaotischer.
Mm-hmm.
En ik denk dat ik wel wat minder stabiliteit had gehad. Maar dan was ik met mijn moeder geweest.
Ja.
En ik weet niet, voor mij is het gewoon echt van... Ik heb liever een moeilijke situatie met de mensen waar ik van hou...
Ja.
Dan dat ik in een moeilijke situatie zit en ik ben ook nog alleen.
Hmm.
Snap je?
Ja.
Dus dat was echt... Dat is nog steeds dat ik echt denk van... Mm-hmm. Dat zit best wel
Ja. Yeah. It's just... Het is alsof je een plant uit de grond trekt.
Oh mijn god, ja.
En dan ergens anders plaatst in een grond dat misschien niet het beste is voor die plant.
En dan verwachten ze ook nog dat het gaat groeien gewoon...
Ja, gewoon alsof normaal.
Er niks aan... Dat is echt... Dat is echt, echt de beste manier om het te verwoorden, want... Dan denken ze, zolang het een beetje water krijgt en een beetje zon,
it's fine. It's fine, it's okay.
Nee. Mm-hmm. Sowieso heb ik ook echt dat ik denk, het is, dat, kijk, het is heel lastig. Ik bedoel, het is heel mooi, juist voor gezinnen waar het echt fout gaat, dat je dan niet op een, bijvoorbeeld op een groep hoeft te belanden, maar in een gezin toch verder kan, weet je. En dat is echt iets moois. En ik zou niet zeggen, stop de pleegzorg of zo.
Mm-hmm.
Maar... Mensen vergeten ook echt dat... Ten eerste, ik ben hier niet geboren.
Mm-hmm.
Kom uit een ander land. Kom ik hier terecht? Moet ik ineens in een ander gezin? En dan... Ik heb ook zoiets van... Bepaalde dingen waar ik dan bijvoorbeeld ruzie over kreeg met mijn pleegmoeder.
Mm-hmm.
Ik kwam erachter dat mijn moeder die dingen doet.
Dus
nu denk ik van... Oh, I'm fine, want ik ben ergens waar mijn moeder... We hebben dezelfde issues. Mm-hmm. So, het is gewoon... Iets wat gewoon genetisch, zeg maar, naar buiten komt.
Ja.
En wat bijvoorbeeld dan in mijn pleeggezin een heel ding was, weet je. Dus je zet me ergens anders, terwijl ik ook letterlijk anders ben. En dan is de bedoeling dat we toch soort van dezelfde goede weg belopen. Maar zo werkt dat in mijn hoofd niet.
Nee, nee. En het is inderdaad ook wat, of dat leer ik in ieder geval... Ja, de laatste paar jaar.
Mm-hmm.
Echt dat DNA en genen, like, they go so far.
Ja.
Verder dan ik denk ik zelf vroeger wilde toegeven. Of nou ja, ik had gewoon echt het idee van, ja, doesn't really matter.
Mm-hmm.
Weet je, ik ben wie ik ben. En dat is door... Ja, mede door hoe ik ben opgegroeid.
Mm-hmm.
En ik zie eruit door hoe mijn... Door mijn genen, zeg maar.
Yeah.
Of ik zie eruit naar mijn ouders toe. Dus dat was trouwens ook geen goede zin.
Nee, maar ik begreep je.
Ja, thank you. dus ja, dat genetisch gedeelte was eigenlijk alleen fysiek. En verder niet per se mentaal of anders.
Mm-hmm.
Maar als ik dan nu bijvoorbeeld met mijn broertje ben.
Mm-hmm.
En dat is dan nog wel een halfbroertje. Maar ik vind het zo nice om gewoon herkenning te zien in zijn gezicht. Maar ook als ik het dan... Oh, dat is een kat. Cher is allergisch voor katten, dus we hebben alles afgesloten. Hopelijk komt ze er niet langs. Maar het is ook zo fijn om dan in gesprekken gewoon dat moment van, oh, jij begrijpt hoe ik nu praat. Mm-hmm. Of jij begrijpt dat er bijvoorbeeld meer in mijn hoofd nu bezig is dan wat ik zeg.
Ja.
En met andere mensen moet ik het dan soms vaak uitleggen. Mm-hmm. Of weet je wel, je moet je gewoon wat aanpassen. En bij jou voelt het gewoon natuurlijk en heel fijn. Of ik hoop in de toekomst. Want ik vind inderdaad, in deze wereld is het altijd nodig dat er mensen zijn die kinderen opvoeden die niet hun biologische kinderen zijn.
Ja. Yeah.
Because, you know, geweld gebeurt op alle plekken. Maar de manier waarop we dat vormgeven als land en als overheid, ja, dan zeg ik heel voorzichtig, daar moeten dan nog wel echt veranderingen in komen. Want we merken
dat gewoon, is echt voorzichtig.
Ja, dat is echt heel voorzichtig. Maar ja, in gesprek met jou, in gesprek met andere mensen, komen er gewoon steeds dezelfde problems en issues op. Mm-hmm. Waarvan je denkt van, ja, hier had wat meer aandacht naartoe kunnen en moeten gaan.
Mm-hmm.
En inderdaad ook wel dat genetisch aspect. En nu zitten ze ook vooral op, oké, kinderen horen thuis te horen.
Mm-hmm.
Maar daar krijg je dan weer heel veel andere problemen die daarop zitten. Dus het moet ook echt heel specifiek gericht zijn. En het moet niet allemaal op geld gericht zijn.
Ja, want dat is echt het probleem.
Ja, want dat wonen doe je thuis is ook eigenlijk gewoon een heel mooi verpakt cadeautje. Wat eigenlijk gewoon zegt van, ja, we gaan minder geld in de jeugdzorg weer stoppen.
Ja.
En jullie zoeken het allemaal uit. Lekker thuis. En niet bij ons. Dus, ja. Many things need to change still.
Ja, zeker. Zeker.
Ja. Dus hoe lang heb jij in dat pleeggezin gewoond?
In mijn laatste pleeggezin, waar ik dus echt langs ben verbleven. Uh-huh. Even kijken, van mijn 4e tot, ik denk mijn 18e of 19e.
Oeh.
Dus wel echt lang.
Ja. Yeah.
Dus in dat opzicht, als ik dan bijvoorbeeld mensen hoor die echt 20.000 keer zijn verhuisd, denk ik, oké, ik mag daar echt wel dankbaar voor zijn.
Mm-hmm.
Ja, daar heb ik echt gewoon het grootste gedeelte van de tijd gewoond.
Ja. En je bent dan nu 21, 22, zei je toch?
Ja.
En hoe ging het toen je dus uiteindelijk op je 18e wegging? Want hoe was dat trouwens?
Dat is ook een heel ding. Het is eigenlijk begonnen, ik heb altijd al zoiets gehad van, ik moet weg of zo.
Mm-hmm.
En eigenlijk werd daar nooit echt naar geluisterd. En toen ik, even kijken, op mijn 17e volgens mij werd ik benaderd door mijn voogd van toen.
Mm-hmm.
En zij vroeg aan mij van, nee, ze vroeg niet. Ze vroeg niet. Ze zei van, ja, en ik had met je pleegmoeder gesproken. En zij zei dat je gewoon daar blijft. En dat ze, ja, dat alles gewoon goed zit. Mm-hmm. En dus dat is alleen maar mooi. En daar begon het. Want ik dacht, ik blijf hier. Oké. Thanks dat met mij even besproken wordt. Kijk, op zich, aan de ene kant is het mooi, want je hebt ook pleeggezinnen waar die gewoon denken, zoek het uit.
Ja, dat verwachtte ik te horen.
Ja, dat zeg maar, het is fijn dat totaal niet het geval was.
Mm-hmm.
En ook vanuit mijn pleegmoeder, zeg maar, was het ook echt dat ze het belangrijk vond dat ik gewoon goed zat.
Mm-hmm.
Maar ik had zoiets van, met hoe het hier gaat, ik moet zo snel mogelijk weg.
Ja.
En toen kreeg ik dat ineens te horen. En ik dacht, hoe bedoel je, ik blijf hier? Like, je kon het op zijn minst aan me vragen van, hoe sta jij hierin, weet je?
Mm-hmm.
En toen was eigenlijk mijn bedoeling, toen heb ik dat als goed in dat gesprek heb ik aangegeven van, nou, ik was aan het kijken naar kamertrainingen en dat soort dingen.
Mm-hmm.
Want voor mij, ik wil daar liever niet zijn.
Yeah.
Nou, toen zei ze van, eerlijk gezegd, ik weet niet eens wat ze precies zei. Want wat daarna kwam, is wat ik wel heb onthouden.
Mm-hmm.
En dat is toen ze vroeg hoe het verder, zeg maar, ging. En ik vertelde dus aan haar van, ja, nou, ik ben nu echt een maandje of zo bij mijn moeder. En het gaat hartstikke goed. En ik heb het hartstikke leuk. Even op vakantie.
Mm-hmm.
En toen zei ze doodleuk tegen mij van... Oh, maar als je bij je moeder bent, dan moeten we even kijken hoe we pleegzorg moeten stoppen. Want anders wordt het vergoed, zeg maar, wordt alles vergoed terwijl je bij je moeder bent.
Ah, oké.
Dus ik zeg... nee, wacht, dat zei ik niet. Want in die tijd was ik niet van me uitspreken. Dus ik had opgehangen en ik dacht... Ik heb nooit gezegd dat ik bij mijn moeder woonde. Ten eerste, ze wist ook, mijn moeder had helemaal geen woning op dat moment. Dus ik was gewoon op vakantie. Ik vertel gewoon leuk dat ik op vakantie ben. En jij komt gelijk praten over financiën en dat soort dingen afkatten. Yeah. En terwijl ik net nog tegen jou vertelde van, ik wil uit dit pleeggezin, zeg maar. Nou, toen heb ik later wel een berichtje gestuurd met, ik zei dat ik op vakantie was bij mijn moeder. Niet dat ik daar woonde. Mijn moeder heeft geen woning. Volgens mij heb ik haar daarna geblokkeerd of zo. Want ik was echt boos. Ik dacht, hoe bedoel je? Je wil me gelijk zeggen van... Het ging gelijk over geld, weet je? En toen dacht ik, oké, ik moet het dus op mijn eigen kracht gaan regelen. Nou, gelijk gekeken naar woningen, maar ik had daar echt geen geld voor. En toen kon ik uiteindelijk bij mijn biologische oma terecht. Ja.
Nice. Want waar woonde die?
In Rotterdam gewoon.
Oh, nice.
Het was niet per se mijn voorkeur. Maar ik ben wel dankbaar dat ik even mijn eigen space kon hebben.
Oh, fijn inderdaad. Dat je daar even gewoon... je kon beginnen, inderdaad.
Ja. Yeah.
En ook bold, like, dat je denkt van... ik kan me daarin ook wel zien van, oké, nou, dan doe ik het zelf wel. And you did it yourself, weet je wel? Yeah. Dus dat is ook wel nice. Ik zou ook nog graag met jou willen praten over zo'n uithuisplaatsing. Because dat blijft en is gewoon heavy.
Ja, ik merk zeg maar de laatste tijd dat het nog steeds heel diep zit.
Ja. Yeah.
Omdat ik, ja, zoals ik eerder zei, ik ben echt heel goed met moeder. Maar... ik merk ook nog steeds gewoon in bepaalde dingen dat we zoveel van elkaar gemist hebben. En dat ik dat gewoon niet terugkrijg.
Yeah.
Ja, dat is echt iets wat ik echt nog heel lastig vind. Het is sowieso, nou, bijvoorbeeld in die kleine dingetjes van dat ik merk dat bepaalde dingen waar ik dan vroeger problemen door kreeg, dat mijn moeder dan een beetje hetzelfde daarin is. Dus dan dat soort dingen had ik niet hoeven meemaken als ik gewoon met mijn moeder was geweest. Maar daarnaast ook gewoon, ja, nu bijvoorbeeld kan ik gewoon naar moeder gaan wanneer ik wil. En ik heb mijn zusjes ook daar, superleuk. En ik merk gewoon bijvoorbeeld kleine dingetjes dan, bijvoorbeeld als we een familiefeest hebben, gaan zij en dan zie ik hun ook daar. En dan denk ik, ja, het is heel nice en ik ben echt dankbaar dat het is hoe het nu is. Maar ik ben niet onderdeel van het gezin. En dat vind ik zo jammer. Omdat ik echt nu zie hoe een gezin zou functioneren als ik me echt thuis zou voelen in het gezin.
Yeah.
En dat krijg ik eigenlijk niet meer of zo.
Nee.
Omdat, ja, ik heb nu mijn eigen gezin. Weet je, en ja... ik weet niet, dat doet echt pijn gewoon. Dat gewoon nooit meer teruggehaald kan worden of zo.
Nee, klopt. Ik voel me ook soms zo. En ik kwam er laatst tot een keer dat ik dacht van, oké, sommige dingen zitten ook een beetje in mijn hoofd. Of in ieder geval, ik heb het gevoel van, nou, we zullen nooit meer de familie worden zo... als het zou zijn als ik gewoon als driejarige zo mee opgroei, weet je wel? Want dan word je erin gewoven, zeg maar. In plaats van dat je er op een later moment weer terugkomt... en dan opeens al die relaties jezelf moet proberen te vinden daarin. En toen bedacht ik me ook van... nou, mijn tantes bijvoorbeeld, die kennen mij eigenlijk al vanaf mijn geboorte... Dus voor hun ben ik al zo lang deel van de familie. Maar was er gewoon een heel groot gat inderdaad dat we elkaar dan niet kennen. En voor mij voelt het meer alsof ik mijn familie echt leerde kennen toen ik 18 was.
Ja.
Zo. En dat ik het ook in mijn hoofd zit er een soort van blokkade dat ik het ook gewoon niet kan toelaten, zeg maar, die liefde. En echt zo familie zijnde. Toen dacht ik ook van, ja, deel is ook wel gewoon... is aan mij, om dat een soort van te accepteren en daar open voor te staan. En dan nog steeds heb je dat ding van, ja, maar het is ook gewoon best wel wat om op een later moment in de familie te komen. En ja, gewoon hele andere dingen hebben meegemaakt. En gewoon niet heel snel met de grapjes kunnen meegaan. Maar aan de andere kant ook weer zo echt dat besef van, oh ja, we zijn wel echt familie, weet je wel. Yeah. Ik voel het ook wel echt dat we zo connected zijn. Dus het is gewoon enorm lastig, vind ik het.
Ja, ik heb ook echt heel vaak in gewoon dingen die moeder dan gemist heeft of zo. Mm-hmm. En ik merk het zelfs terug nu in mijn opvoeding, zeg maar, mijn moederschap.
Yeah.
Dat ik echt denk van, oké, ik wil gewoon dat ze... Ja, dat ik zoveel mogelijk tijd met haar spendeer en... Mm-hmm. Ook gewoon met kleine dingetjes. Dat begin ik echt nu te realiseren. Van dat als ik bijvoorbeeld wegga, dat ik echt duidelijk laat zien van, ik ga weg. En dat ik niet opeens weg ben. Dat ze denkt, waar is mama of zo. En ja, ik probeer niet te veel daarin te zijn. Want dat is ook niet goed. Maar ik merk wel echt dat het zo'n impact op mij heeft gehad. Gewoon, want... Ja, ik weet niet. Heel vaak zeggen mensen ook van, hè, maar waar is je vader dan in dit verhaal? En dan denk ik, oh ja. Maar dat is gewoon puur omdat ik echt... Ja, ik ben met mijn moeder alleen naar Nederland gekomen. En bij haar ben ik echt weggehaald, letterlijk, zeg maar. Dus dat is gewoon heel intens. En daarnaast ook denk ik dat een moederband ook echt anders is. Omdat je bent gewoon 9 maanden, in haar. Weet je? En ja, om dat gewoon... Om zo'n groot gat soort van te hebben in onze relatie. Dat is echt... Ja, dat is echt wel heel pijnlijk, zeg maar.
Ja. Ik zocht naar een woord aan het begin van de podcast. En ik denk dat het woord is ontregeld. Like, doordat je dus uit huis bent geplaatst. En ergens moest opgroeien waar... Hoe jij gewoon jij bent. Soms niet goed genoeg is. En dan erachter komen van, oh, maar ik had dus eigenlijk gewoon een heel leven gehad waar ik gewoon letterlijk kon zijn wie ik was.
Juist!
En ja, waardoor ik waarschijnlijk ook een heel andere persoonlijkheid zou hebben. Of een zekere persoonlijkheid, weet je wel. Meer zeker in wie je bent en wat je doet. En dan waren er waarschijnlijk andere dingen die je dan niet had gehad. Maar het lijkt erop, want ik denk ook dat we soms best wel kunnen romantiseren en zo.
Ja.
Maar het lijkt erop dat je gewoon wel alles dan had gehad wat waarvan je nu merkt, dit is gewoon belangrijk. Zoals familie, een goede relatie met je moeder en een goede sense of self. Ja. Want dat is voornamelijk wat je helpt om verder in je leven te komen, denk ik. Gewoon zeker. Van zekerheid van, oké, dit is wie ik ben, dit is wat ik leuk vind, dit is wat ik kan, dit is wat ik niet kan. Dat merk ik ook. En?
Wat ook echt een dingetje is, zeg maar, de maatstaven hier zijn heel anders dan de maatstaven op Curaçao.
Dat ook, ja.
En ja, daar was ik echt niet weggehaald. Dat kan ik echt wel zeggen. En ja, ik denk ook niet dat je dat kan vergelijken. Ik bedoel, je ziet ook vaak dingen in andere landen die dan hier echt niet oké zijn. Of andersom, weet je. Dat is gewoon een cultuurverschil.
Yeah.
En hier bijvoorbeeld is het al een beetje een dingetje als een kind dan ineens bij de oma meer opgroeit, omdat de moeder meer aan het werken is. Want je zorgt niet goed voor je eigen kind.
Mm-hmm.
Terwijl daar is dat heel normaal. En dat soort dingen. Dus ja, daar was ik niet weggehaald. Dat is echt wel een dingetje, zeg maar.
Dat is ook interessant om over na te denken, inderdaad. Dat hier bepaalde schijnwerpers worden geplaatst op bepaalde gedragingen die meer normatief zijn dan echt zwart-wit, dit is gewoon verkeerd. Like,
ja,
dit precies. Is gewoon niet iets wat je doet met een kind. Dus, it's heavy.
Mm-hmm.
It's heavy, ja. En je zei al ook een beetje hoe dat dan jouw moederschap nu impact.
Mm-hmm.
Zijn er andere dingen die je... waarvan je bewuster bent, door wat je is meegemaakt? Mm. Of die je bewuster anders doet of dingen die moeilijker gaan?
Ja, het is echt vooral gewoon in weggaan. Ja, ook gewoon haar soort van die zekerheid geven van ik ben er. En soms ben ik echt moe.
Mm-hmm.
Maar dan wil ik nog steeds laten zien van ik ben er. Want ja, dat is gewoon echt, ik vind dat zo belangrijk. Mm. En heel vaak zeggen mensen ook bijvoorbeeld van dat je bijvoorbeeld kinderen niet te vaak mag oppakken en dat soort dingen. Want anders worden ze softies en zo. En dan denk ik van, nee. De buitenwereld is hard, inderdaad. Mm-hmm. Maar daarom moet je juist een plek hebben waar je gewoon die warmte hebt en zo. En ik vind sowieso, ik vind dat echt onzin. Omdat ik denk van, je gaat ook niet heel schaars leven voor als er ooit een tijd komt dat je schaars... Dat slaat toch helemaal nergens op?
Ja, precies.
Dan uh-huh. moet je toch niet juist waarderen wat je hebt en gewoon... Ja, ik vind dat gewoon zo'n onzin. Maar ik denk dat ik ook gewoon omdat ik dat echt gemist heb. En bijvoorbeeld dat heb ik nu nog steeds. Dat ik echt zo'n gevoel heb van... Ik wil ook nog gewoon die... Weet toch, als je 6 bent of zo, dan ga je gewoon even... bij je moeder op schoot en dat soort dingen. En dat heb ik zo erg gemist. Met mijn eigen moeder in ieder geval. Dat ik echt soms heb nog van... Oh, dat zou ik echt nog willen. Mm-hmm. Maar ja, dat is nu wel anders, want ik ben ouder natuurlijk. Maar daarom wil ik dat wel zoveel mogelijk aan mijn dochter geven. Gewoon veel knuffelen, veel kusjes en dat soort dingen. Dat vind ik echt belangrijk.
Nice. Want hoe was dat dan voor jou toen je uit huis geplaatst werd? Was dat duidelijk, de situatie van... Je gaat nu ergens anders wonen of... Want je zei daarnet van dat je dochter dus niet denkt van... Oh, mama is weg.
Ja.
Hoe was het voor jou dan?
Nou, het begon niet zo intens. Omdat ik... Ja, ik was wel eerst op die opvang. Maar ik zag mijn moeder gewoon regelmatig. En het was best wel oké.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment kwam ik in een... crisispleeggezin. En dat was een heel fijn pleeggezin. En daar zag ik mijn moeder ook regelmatig. Dus dat was allemaal wel te doen of zo. Yeah. Mijn moeder was niet weg. Okay. En daarnaast had ik ook een fijne omgeving. Dus dat hoe zeg je dat in het Nederlands? Het weegt goed af of zo.
Ja, precies. Ik weet precies wat je bedoelt, maar we zijn de hele podcast aan het zoeken.
Maar echt. Ja, dus dat was op zich wel oké. Maar toen op een gegeven moment kwam ik in mijn andere pleeggezin en had ik altijd bezoekdagen bij jeugdzorg zelf. Schappelijk in het gebouw. En toen was het moment dat zij naar Curaçao ging. En toen wist ik van, ik ga haar niet meer zien. Dus gewoon... geen bezoekdagen, niks. Heel veel dingen heb ik echt niet dat het nog zou doorzitten. Mm-hmm. Maar dat moment gewoon dat zij wegging. Ik heb ook echt gehuild. En vanaf toen heb ik echt dagen, gewoon nachtenlang aan één stuk door gehuild. Gewoon. En dat moment gewoon, ga ik nooit meer vergeten. En daarin heb ik ook gewoon dat het... Ik weet niet, ik werd er volgens mij... Ik weet het ook niet meer zo goed, maar volgens mij werd ik er wel op voorbereid. Maar als kind van 4 ben je niet erop voorbereid. Het was gewoon ineens, was ze gone. En ik weet nog dat ik zeg maar alleen kon zwaaien. En... Dat was het gewoon. En toen had ik echt zoiets van, ik ben gewoon mijn moeder kwijt.
Ja, ik ben en... alleen.
Ja. Ja. Ja, sorry.
No, don't apologize.
Ja.
Dat is gewoon ook enorm kut. En ik denk ook dat gevoel ook je hele leven lang met je mee zal dragen.
Ja.
Helaas.
Ja, want ik heb ook echt... Toen was ook echt iets wat gewoon heel veel pijn doet. Zeg maar, toen was ze gewoon weg.
Mm-hmm.
Ik heb ook bijna geen telefonisch contact of zo met haar gehad. En op een gegeven moment, toen ik 10 was, als het goed is. Toen had ik weer contact gekregen met mijn biologische oma en mijn biologische tante. En toen ging ik ook lang, zeg maar, bij mijn oma. Mm. En toen was ik bij mijn oma. En toen zeiden ze van, ja, er komt iemand op bezoek. Ja, ik wist totaal niet wat er ging gebeuren. En ze zeiden tegen mij van, ja, niet schrikken en zo. Mm. En ik dacht, ja, niet schrikken. En toen kwam dus mijn moeder binnen.
Oh.
Ik wist het gewoon niet.
Mm-hmm.
Dus er kwam voor mij, zeg maar, dit is mijn point of view. Er komt iemand binnen en helemaal blij om mij te zien. En ik dacht, je weet toch, zeg maar, die tantes die tegen jou zeggen van... Ah, ik heb je luiers, ik heb je luier nog verschoen. En je denkt, like,
wie ben jij?
I was not there. I guess.
Nou,
die vibe zat ik. En ik dacht echt, is dit een tante? Wie is dit? En ik, nog steeds heb ik een soort van... Ook al weet ik van, ik was een kind. Ik heb toch een soort van schuldgevoel. Dat, want ik dacht altijd sinds klein... Ik ging altijd bidden van, ja... Please, mag ik gewoon mijn moeder terug? Gewoon al mijn andere dingen. Ik hoef niks anders, maar ik wil gewoon mijn moeder terug. En ik ging helemaal fantaseren over dat moment dat ik gewoon in haar armen ren. En ik heb gewoon mijn moeder terug, zeg maar.
Yeah.
En dat ging totaal niet zo. Want ik dacht echt, waarom doen ze zo druk over niet schrikken? Want ik ken deze vrouw niet. En toen ging ze met me knuffelen en zo. En toen zei ze van, waarom doe je zo? Hmm. Ik heb je 5 jaar niet gezien.
Oh.
En toen pas dacht ik, dit is mijn moeder. En het deed zoveel pijn. En daarom heb ik echt zoiets waar je zoveel van me afgenomen. Want gewoon het feit dat ik mijn eigen moeder niet meer herkende.
Yeah.
En het is logisch, want ja, het was een aantal jaar. En natuurlijk ook echt de meest cruciale jaren, zeg maar. Ik was 4 en toen was ik ineens 10.
Mm-hmm.
En mijn moeder was ook jonger. Dus in die tijd is ze natuurlijk ook veranderd. Dus het is niet gek, maar het is wel zoiets van, dit zou echt niet zo moeten zijn, weet je. En ja, nee, ik weet niet, maar als er ooit iets met mij zou gebeuren, dan wil ik dat afkloppen, weet je toch? Maar dat gewoon mijn dochter gewoon weet van, ik was, elke stap was ik daar gewoon.
Yeah.
En alles heeft ze en... Like, ik schrijf nu brieven. Van alles heb ik een foto. Gewoon, like, haar moeder is gewoon daar.
Ja.
Weet je? En nu klinkt het een beetje alsof ik mijn moeder bleem was. Maar dat is niet zo. Maar...
Nee, maar... Ja, het raakt me ook wel dat zij dan zegt van... waarom doe je nou zo? En ik denk ook van... Ja, als moeder heb je natuurlijk ook heel veel verdriet.
Ja.
Van, oh my god, mijn kindje, mijn baby herkent me niet. Maar hallo, kijk naar de situatie.
Ja, ik vond het ook wel... Oh, sorry. Ja,
nee, ga jij. Sorry.
Ik vond het ook wel echt sad. Omdat ik echt dacht... Voor mij was het heel pijnlijk dat het anders ging dan hoe ik het in mijn hoofd had. Maar hoe zou dat zijn voor mijn moeder? Want als... Zeg maar, je doet alles eraan om je kind terug te krijgen...
Mm-hmm.
Alles wordt tegengewerkt. Nou, op een gegeven moment dan moet je naar Curaçao gewoon omdat ze haar eigen dingen moest regelen. Daarnaast kreeg ze ook mijn zusje. Ze was natuurlijk bang dat mijn zusje ook werd afgepakt. En dan kom je terug en dan weet je kind gewoon niet eens meer wie je bent, zeg maar. En ja, ik had altijd gewoon mijn eigen pijn gevoeld. Maar nu dat ik ouder ben en ook voor mijn vader, zeg maar, dat ik denk van... Ik weet echt niet wat ik zou doen als ik mijn kind kwijt zou raken, zeg maar. En ik weet totaal niet hoe die pijn voor hun is, zeg maar.
Dus heel lastig inderdaad, die hoeveelheid emoties hier dan bij komen kijken. Ik hoop wel dat je daar dan ook niet schuldig over voelt, want dat is niet jouw schuld, zeg maar.
Ja, ja.
Oké, nice. En het is lastig en naar om te zien hoe zulke grote beslissingen zoveel impact blijft hebben. En ook qua emoties en zo. Dus, maar dat is ook het leven, natuurlijk.
Ja, but
still. It's,
Het
is lastig. En hoe ging dat dan, zeg maar, in het pleeggezin? Hoe ging ze om met jouw emoties en zo?
Nou, dat was echt wel een dingetje.
Mm-hmm.
Ik heb sowieso... Ja... Ik had al niet echt een goede start met mijn pleegmoeder vanaf het begin. Omdat ik haar een beetje afkeurde, I guess. En eerlijk gezegd, zeg maar, toen ik in mijn in dat crisisgezin kwam, ja, ik had het echt wel goed daar. Mm-hmm. En toen werd ik, omdat eigenlijk een crisisgezin, daar hoor je kort te verblijven. Yeah. En ik bleef daar eigenlijk te lang. Mm-hmm. Omdat ze nog geen pleeggezin voor me hadden gevonden. Dus toen voelde het voor mij alsof ik weer weg werd getrokken uit dat waar ik mij veilig voelde, zeg maar. En toen ik jonger was, had ik het gevoel dat mijn pleegouders mij hadden afgepakt of zo.
Mm-hmm.
Het klinkt heel stom, maar dat is echt hoe ik dacht dat het was. Ja, ik dacht, zij wilden gewoon een kind en ze hebben mij gewoon weggetrokken daar.
Maar dat snap ik wel, want je gaat naar zoveel verschillende plekken als je jong bent en dan hebben ze uiteindelijk zo'n permanente plek. En dan koppel je die heftige situatie uit het verleden aan waar je nu zit. Van, oké, dus het is, you know, it's all your fault.
Ja. Ja, en dus daardoor begon het al best wel stroef. Nou, daarnaast heb ik ook, zoals ik eerder zei, van heel veel dingetjes die dan aan mij zogenaamd niet goed waren. Gezondheid.
Dank je.
Ja, heel veel dingen die aan mij dan niet goed waren, waar ik dan normaal geen probleem mee had gekregen bij mijn moeder. Zeg maar, omdat mijn pleeggezin gewoon heel anders was. Daardoor waren er altijd dingetjes en heel veel frustraties. En ja, ik heb altijd het gevoel gehad dat ik altijd het probleem was.
Yeah.
Echt altijd. Ergens heb ik zoiets van, nee, ik was niet altijd het probleem. Maar ergens denk ik ook, zelfs al was dat het geval geweest, ik was getraumatiseerd als kind. Yeah. Denk, je kan niet verwachten dat je een engeltje in huis had en alles komt goed. En daardoor heb ik ook, dat ik elke keer met de gesprekken met jeugdzorg, ten eerste, dat ging altijd over mij, met mij, maar niet, of nee, over mij waar ik bij was, maar niet met mij. En dan soms kreeg je een vraag van, hey, hoe vind jij dat? En dan wilde ik ook al niet meer iets zeggen, want ik word helemaal in een slecht daglicht gezet, weet je. En toen altijd was er, zeg maar, commentaar over wat ik allemaal verkeerd deed. En daardoor hebben ze uiteindelijk, na een tijdje hebben ze besloten ook om mij naar een boudaarcentrum te sturen. Ik vind het soms heel awkward om te zeggen.
Uh-huh.
Omdat het echt, nog steeds heb ik zoiets van, dan lijkt alsof ik een slecht kind was of zo. En toen had ik echt zoiets van, oké, dus iedereen ziet mij als het probleem. Eerst was het binnen het gezin en toen werd het gewoon, ik was overal het probleem, zeg maar. En, misschien om uit te leggen, een boudaarcentrum is, je kan het vergelijken met een groep, maar dan woon je er niet. Dus je bent er vanaf na schooltijd, basisschool, tot, ik weet niet precies hoe laat, maar we hadden ook het avondeten en alles daar. En dan daarna ga je naar huis.
Dus eigenlijk slaap je alleen thuis en heb je dan de ochtenden voordat je naar school gaat.
En als het goed is, is het de bedoeling dat je, ik weet niet meer of het precies 9 maanden is of een jaar, maar zo rond die tijd maar dan een traject volgt.
Mm-hmm.
Nou, dat is het eerste wat ik over kan zeggen. En ik weet nog, dit is echt mijn signature herinnering gewoon aan daar.
Mm-hmm.
Dat ik, even kijken, meestal aan het eind, of nee, begin van de zomer, dus eind van het schooljaar, dan stop je. En begin van het schooljaar begin je. Dus ik was een paar maanden voor het einde van het schooljaar, voor de zomervakantie. En ik was van, oké, binnenkort ga ik weg hier. Mm-hmm. En ik was zo blij. Ik weet nog dat ik zo enthousiast, want dan had je na school, dan kom je daar aan. En dan heb je altijd een kringgesprek. En dan mag iedereen zijn verhalen delen.
Mm-hmm.
Gecontroleerd. Ik denk dat dat ook echt de reden ervan was, zeg maar.
Ja. Yeah.
Nou, dan mag iedereen beurt voor beurt zijn verhaal vertellen of iets wat ze leuk vinden of iets wat je op school hebt meegemaakt. En ik weet nog dat ik toen zo enthousiast vertelde van, ja, binnenkort ga ik weg en dan ga ik eruit. En iedereen nog, zeg maar, de leidsters doen leuk met me mee en iedereen is blij voor me. En vervolgens hoor ik daarna dat allang was besloten met mijn pleegouders dat het verlengd werd. Oh. En iedereen wist het, behalve Cher. En dat moment, ik ben daar zo boos over geweest. Maar dat laat ook echt zien in hoeverre ik betrokken werd bij alle beslissingen die over mij gingen, mm-hmm. zeg maar.
Mm-hmm.
Ja, ik ben er nog steeds best wel salty over, want...
Ja, want ik kan ook helemaal voor me zien dat je daar zo in de kring zit, helemaal enthousiast en andere mensen zijn blij met je. En om dan daarna erachter te komen van... Every one of y'all had a mask.
Ja.
En ja, je voelt je gewoon zo...
Verraden gewoon.
Ja, echt. Verraden. Alsof mensen ook achter je rug om lachen, weet je wel. Hè? Waarom deden jullie zo blij mee als jullie dit wisten?
Precies.
Like, ja. En dan voelt het ook echt alsof de hele wereld dan tegen je is. Of in ieder geval tegen je werkt.
Ja. Ja, ik kan me nog steeds niet voorstellen. Gewoon niemand die iets zegt. Gewoon, nee. Ik weet niet.
Dat is raar, ja. En wat deed je dan allemaal daar op die... hoe noemde je dat nou?
Boudaar,
oké. Okay.
Nou, het was op zich, ik zeg je eerlijk, qua activiteiten was het echt wel leuk. En omdat ik ook heel vaak niet thuis wilde zijn, was het wel een soort van een fijne optie. Mm-hmm. Want dan had je, nou, je had gewoon, als het goed is, aan de muur zo'n planning. En dan kon je de leuke dingen doen die je wilde doen. En dan kon, dat kon van alles zijn. Het was knutselen of een... Hutten bouwen, wat ik laatst zei.
Ja.
Je had een PlayStation-kamer. Je had allemaal verschillende kamers. Dus dat was wel heel dope. Mm-hmm. En dan had je daarnaast ook de dingen waar je aan moest werken. Mm. Dus dan had je een ik-boekje. En daarin dat jouw hele leven werd daar soort van in beschreven. En dan moest je bijvoorbeeld je eigenschappen en dat soort dingen moest je daarin invullen met je begeleider. Je had dan ook... Nou, ik had... Oh, verschrikkelijk. Ik had een traject. Ging over dieren en zo. En dan had je een pauw en een leeuw en een schildpad. Ja. En ik was te veel pauw. En ik moest iets meer schildpad worden. nice. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat ik nu te veel schildpad ben. En niet... soort van mezelf niet genoeg uitspreek. Omdat ik elke keer dacht, oké, ik ben te veel. Oh ja, dit is too much. En... Ja, dat soort dingen hadden we dan. Sommige mensen hadden ook, of sommige kinderen hadden ook rotswatertraining. Dus echt dat soort dingetjes. Soms hadden we ook dat we naar de bieb gingen samen, of naar de bios, of de bolen. Je had echt wel leuke dingen.
Ja. Yeah.
Maar qua vibes is het nog steeds echt een groepsetting. Sowieso komen daar heel veel verschillende kinderen. Dus je hebt ook kinderen die... andere soort problemen hebben dan jij.
Mm-hmm.
En dan word je daar ook weer door beïnvloed, zeg maar. Daarnaast hadden we dan ook allemaal gekke regels rondom het avondeten. Rond alles had een regel. Sommige regels waarvan ik echt dacht, waar slaat dit op? Yeah. Dus je kan gewoon niet vrij jezelf zijn of zo.
Mm-hmm.
Want je moet op alles letten. En dit is niet goed en dat is niet goed. En sommige dingen zijn dus, net als in het geval van mijn moeder... meer cultureel en...
Yeah.
Ja. Dat is gewoon echt... Ik weet niet. Ik vind het niet per se een bevorderende oplossing. In die setting in ieder geval voor een kind.
Precies. En dan komen we nog steeds terug op dat ding van... Er werd dus gezegd dat er iets verkeerd was met jou.
Mm.
But like... nee, niet echt. Maar... Ja, je wordt wel steeds in situaties geplaatst waarin je dus alleen dat bent. Iets dat een soort van gefixt moet worden of iets waaraan gewerkt moet worden de hele tijd. En hoe lang heb je nou uiteindelijk daar gezeten?
Volgens mij 1,5 jaar. Ja, want volgens mij werd het met... Nou, ik weet het even niet meer zeker, maar volgens mij werd het met 6 maanden verlengd. En toen mocht ik uiteindelijk... wel weg.
Hoe ging dat klinkt?
Nou, dat was heel fijn. sowieso, zeg maar, mocht je dan, wanneer je weg mocht, dan mocht je, of ook op je verjaardag, dan mocht je zelf het eten kiezen, zelf het toetje kiezen en dat soort dingen. Dus ik keek daar helemaal naar uit. Ik had helemaal gepland. Ik dacht, dan ben ik echt weg hier. En daarnaast ook, bij mij... Volgens mij was dat ook alleen bij mij. En dan in samenspraak met mijn pleegouders mocht ik met bepaalde mensen niet spelen en dat soort dingen, omdat mijn pleegouders het niet fijn vonden en weet ik veel wat.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, I'm free now. Ik bepaal met wie ik ga buiten spelen en dat soort dingen. Uh-huh. Want, weet toch, uiteindelijk ga je echt wel vrienden maken die je ook wel daarbuiten, zeg maar, kan zien.
Ja. Yeah.
Dus ik dacht echt gewoon, ik ga nu mijn eigen ding doen.
Mm-hmm.
En ik had wel, als ik heel eerlijk ben, dat ik ook zoiets had van, het is ook weer jammer. Eén, omdat je, ja, andere kinderen leert kennen op een hele andere manier dan op school of zo.
Yeah.
En twee, omdat dat stukje dat ik even weg van huis was, dan
dat viel ook
wegviel, zeg maar. Dus dat was wel echt jammer.
Mm-hmm. Ja, dat kan ik ook wel begrijpen. Dus, en hoe oud was je toen je daar dus naartoe ging voor de eerste keer? En hoe oud was je dus daarna?
Volgens mij begon het of op mijn 10e of op mijn 9e. Maar ik denk 10.
Dat is ook wel jong.
En dan 11, als het goed is. Ja,
dat is ook wel jong.
Ja, en er waren ook gewoon kinderen van 6 en zo. En het was ook heel uiteenlopend.
Mm-hmm.
Dus we hadden ook bijvoorbeeld heel vaak ruzie met dan jongere kinderen. Omdat het gewoon totaal niet matcht. Gewoon net als broers en zussen eigenlijk. Yeah. En ja, iedereen komt daar voor heel wat anders. Je had echt kinderen met agressieproblemen. Je had kinderen waarvan de ouders dan in de vechtscheiding zitten. Dus dan hebben ze een veilige middagactiviteit, I guess, nodig. Dus ik vind het ook niet gepast om al die verschillende groepen, zeg maar, bij elkaar te gooien.
Ja.
Ik had ook altijd thuis, had ik dan wel bijvoorbeeld, als ik dan boos werd, dat ik echt kon schreeuwen en zo. Mm-hmm. Maar op school of zo zie je me dat echt niet doen. Yeah. Zag je me dat echt niet doen. Maar ja, daar, dan waren de kinderen die ineens gingen schreeuwen. En ik dacht, oh shit, oké. Okay. En dan op een gegeven moment, ja, na een tijdje word je echt wel daardoor beïnvloed, weet je. En dan ga je ook meer van jezelf laten zien. Of een andere kant van jezelf laten zien. En dan wordt dat weer, daar wordt dan weer iets over gezegd. Yeah. En het is echt een vicieuze cirkel eigenlijk.
Mm-hmm. That, literally.
Ja. Yeah.
Maar uiteindelijk heb je die vicieuze cirkel gestopt. En hier zit je nu.
Ja.
Yeah.
Yes.
Ja. Yeah. Ja, echt wel mooi. Echt een indrukwekkend verhaal ook. Heel verdrietig ook met je moeder, maar ook wel weer heel fijn. Dat jullie relatie nu in ieder geval iets is.
Ja.
In plaats van helemaal niks. Wat ik nog wil weten, en mijn laatste vraag. Wanneer is jouw moeder weer terug hier naartoe gegaan of woont ze nog in Curaçao?
Ze is toen op mijn 10e eigenlijk teruggekomen omdat mijn overgrootoma ziek was.
Mm-hmm.
Maar toen bleef ze best wel een tijd hier. En toen is ze echt meerdere keren heen en weer gegaan.
Mm-hmm.
En nu woont ze gewoon vast hier. Dus ik zie haar gewoon.
Nice.
Ze is nu ook oma.
Ja, precies. Dus,
ja, het is echt hartstikke mooi dat gewoon goed zit.
Nice. Yes. Yeah. Thank God.
Yeah.
Ik vind het echt heel nice. Dank je. Ja, I don't know. Ja. Yeah. Het is gewoon heel fijn om te horen. En want ik denk ook, dat vergeet ik soms, ik ben dan 23, jij bent 22. We zijn op zich ook nog wel jong. En hopelijk hebben we nog een heel leven. Dus het kan allemaal nog. De relaties en alles. En Heb jij nog iets waar je mee zou willen afsluiten? Mag eigenlijk van alles zijn wat jij wilt.
Even denken. Sowieso. Met de mensen die hiernaar luisteren. Gewoon alle verhalen. Echt om echt open te staan of zo.
Mm-hmm.
Want heel vaak hoor je gewoon best wel negatieve dingen. Of gewoon heel, hoe leg ik dit goed uit? Hele koude reacties krijg je, zeg maar. En
op de negatieve verhalen? Of
ja, en mensen realiseren zich volgens mij echt niet hoe intens zo'n situatie kan zijn, zeg maar.
Yeah.
En het is heel belangrijk dat deze verhalen gehoord kunnen worden. En dat, ja, ik vind het super nice dat wij, zeg maar, hier gewoon kunnen zijn om hierover te praten.
Mm-hmm.
Iedereen die heeft gesproken, heeft echt uiteindelijk toch iets moois ervan kunnen maken, zeg maar. En natuurlijk gaat het met ups en downs, maar er is altijd een uitweg. En er zijn altijd mensen die jou begrijpen of kunnen begrijpen. En ja, voor je klaar kunnen staan. Mm-hmm. So, je bent niet alleen.
Mooi.
Ja.
Dankjewel, Cher. En ik denk dat ik deze aflevering weer afsluit met een van jouw bangers.
Oh.
Ja. Ja. Ja, voor de luisteraars, weer een fijne week. En tot de volgende keer.
Blessed, gezegend en verweven in dit leven. Geen stress in de pressure, wordt de tegengas gegeven. Dit is share, maar met een andere sound. Ben van alle markten thuis, we moeten handelen nou. Ik zeg je blessed, gezegend en verweven in dit leven. Geen stress in de pressure, wordt de tegengas gegeven. Dit is echt, maar op een andere sound. Ik zal mijn kennis laten spreken, we moeten handelen nou. Check, 6 november, een aantal jaar geleden kwam ik hier met een missie. Zette mijn naam op alle rekeningen, tekeningen. Ik leeg getekend voor lijf en de druk werd opgevoerd. Iedereen bezig met mij. Hé, wat gebeurt hier? Is dit echt hoe het leven moet zijn? We gaan van tegenslag naar tegenstand, geen reden erbij. Ik snapte niks, maar het licht gaf me even de tijd om het donker te ervaren. Het werd beschreven aan mij. Ze zeiden, houd je hoofd omhoog en je ego laag. Versnellingen remmen wanneer je eventjes bedaart. Kalm aan, adem in, vertraag en adem uit. Oefening baart kunst, ik heb dit jarenlang gebruikt. En lessen schetst de beelden in het oog van de storm. Onbeminde perspectieven hebben me altijd al gevormd. Ik ben niet als de massa, hou me niet aan de norm. Wanneer je schakelt van vorm, is de progressie enorm. Ik zeg je bless, gezegend en verweven in dit leven. Geen stress, in de pressure wordt de tegengas gegeven. Dit is echt, maar op een andere zaak. Ben van alle markten thuis, we moeten handelen nou. Hey bless, gezegend en verweven in dit leven. Geen stress, in de pressure wordt de tegengas gegeven. Dit is echt, maar op een andere zaak. Ik moet mijn kennis laten spreken, we moeten handelen.